Wachten nog even op de laatkomers. Nu is het 8:30, hè? De klok geeft de tijd aan. Dan gaan we maar langzamerhand beginnen. Fijn dat u er weer bent. En ik heb het van de week met ouderling Ton van Staver over gehad. En ik dacht eigenlijk nog één keer door te gaan, maar eind mei heb ik ook weer wat andere dingen en u ongetwijfeld ook. Het wordt eigenlijk wel tijd om nu te stoppen met het winterwerk. Dus dit zal de laatste keer dan zijn. Mijn vrouw is ook al ijverig in de tuin begonnen. En al dat werk, dat komt er weer aan natuurlijk. En we hopen tenminste dat de winter dan eindelijk is vergangen. Hè? Het is nog behoorlijk koud, hoewel het lekker is, die zon. Dus, en dat toch de laatste keer weer om 8:30 nu, omdat het toch de avondklok wat later ingaat. En die komt waarschijnlijk ook toch wel aan een einde nu, hè, tot een einde. De avondklok hebben we ook weer meegemaakt. Zo met vallen en opstaan hebben we dan toch een winterseizoen gehad samen, ook wat de lidmatenkring betreft. En dan stel ik voor dat we vanavond beginnen met het zingen van Psalm 95... 6 en 7, de laatste twee versjes uit 95. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad, ja 40 jaar hun hoon verdragen. En zij dit volk dat steeds mij sart heeft een verdwaasd en dwalend hart, het schept in mijn wegen geen behagen. Dies heb ik door hun tergend kwaad op het hoogst vergramd, dit volk versmaad, en met een dure eed gezworen dat wegens zijn geschonden trouw het nooit mijn rust genieten zou, die voor mijn volk nog blijft beschoren.
Thank you.
deze situatie bezongen in Psalm 95, had het ook in het schriftgedeelte. Hebreeën 4 gaan we lezen en daarvan de versen 1 tot en met 11. Uit Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd, de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd werd in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Het blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, Gods rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen en om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Zover dan voor vanavond. Over deze stof hebben we ook weer Gods onmisbare zegen nodig, zullen we samen nu de Heere zoeken. Want Heere, uw woord heeft vaak eenvoudige dingen, geschiedenissen voor ons die we wel goed begrijpen, maar ook minder begrijpelijke dingen. En toch hebben we altijd het licht van boven nodig. De werking van uw Heilige Geest wil u ons die vanavond ook geven. Fijn dat we weer de gelegenheid uit uw hand ontvangen om hier samen te komen in uw huis, de lidmatenkring en weer iets te behandelen uit uw dierbaar en heilig woord. Het gaat wel over een aangrijpend onderwerp, ook over een heel mooi thema, namelijk dat van de rust. En als het goed is, dan is dat iets heel aangenaams voor een mens, rust. Maar dat ook deze rust waar het over gaat, ons aangenaam zijn of worden. De echte rust, zoals u het zelf ook zegt, mijn rust. En laten we mogen begrijpen wat u daarmee bedoelt. Een aangrijpend gedeelte, omdat het ook gaat over mensen die niet in die rust zullen delen. En dan nog wel mensen ook die wel van die rust gehoord hebben. We bidden u, Heer, wil ons zegenen met het hart, met een hart dat uw woord ontvangen mag en omhelzen mag, ervoor vallen mag. En dat wij bewaard zullen mogen worden voor allerlei vormen van ongeloof, waardoor we niet in zullen kunnen gaan, zoals toen ook zovelen niet in konden gaan, niet naar binnen konden, en daar dat beloofde, door u beloofde land. Een mooi land, vloeiende van melk en honing, maar daar hadden ze het niet over, die vele verspieders. 10 van de 12. Die hadden het voornamelijk ook over die sterke steden en die grote reuzen. Heer, laat ons duidelijk mogen zijn vanavond wat het eigenlijk is, het ongeloof. En dat we het ook in ons eigen hart mogen ontdekken en betreuren en bestrijden. Ja, wil u het zelf bestrijden door het allerheiligst geloof, het kinderlijke geloof, het u vrezende geloof mogen ontvangen. Heere, schenk dat door de werking van uw dierbaar woord en de Heilige Geest. We vragen het u uit genade. Zegen ons en alle die meeluisteren vanavond. Om Jezus willen, uit genade. Amen. Ja, het is eigenlijk een hele aangrijpende geschiedenis. We vinden het eigenlijk wel, nou ja, normaal. Het is ook aangrijpend als we weten dat heel veel mensen, wereldse mensen, goddeloze mensen, verloren zullen gaan. Ja, wij zeggen vanaf onze jeugd zijn we daarbij grootgebracht. Er zijn twee wegen. Een smalle weg en een brede weg. En er zijn velen op die brede weg en die zullen dus allemaal verloren gaan. Dat is op zichzelf ook al heel aangrijpend, toch? Het is eigenlijk nog aangrijpender als mensen die het evangelie gehoord hebben. En die met Gods woord in aanraking gekomen zijn. Vele jaren lang verloren zullen gaan. Dat kan ook. En daar gaat het in dit gedeelte over. Omdat er ongeloof is. De wereld heeft ook een soort ongeloof. Ze zeggen gewoon, nou, ik geloof niet. Hè? Ik ben atheïst of zo. Nee, ik geloof niet. Maar het kan best zijn dat je wel gelooft in de schepping, de Bijbel. Hè? De dingen die in Gods woord gekondigd zijn. Maar dat er toch niet het persoonlijke geloof is wat nodig is. Wat noodzakelijk is om voor God te kunnen bestaan. Dat is eigenlijk een hoofdthema in de Hebreeënbrief. Waar bijvoorbeeld in hoofdstuk 11 op gewezen wordt. En die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is van degenen die hem zoeken. En we kunnen dan zeggen, ja, we zijn zeer bevoorrecht. Want de Heere wil bij ons het geloof werken. Daarom komt hij tot ons met zijn woord. Daarom zijn we grootgebracht onder het evangelie. Niet om daar, nou ja, kennis van te nemen, maar opdat we erdoor vernieuwd, veranderd, bekeerd, wederom geboren zouden worden. Het nieuwe leven zouden ontvangen dat uit God is en dat naar hem uitgaat. Ja, dat is in hoofdstuk 3 dus aan de orde geweest. Dat er dus een groot gedeelte van het volk Israël niet heeft kunnen ingaan, staat er. Ze mochten ook niet, nee. En daarom moeten we het zo vertalen als er staat, ze konden niet ingaan. Ze stonden zichzelf in de weg, maar God hield het ook tegen. Je komt er niet in, zei de Heer. Dat is het aangrijpende. Want ze verwierpen het aanbod van de Heer. Een land vloeiende van melk en honing. Daarmee ook alles wat ermee samenhing. Het ging niet over een stuk land. Maar het ging over de belofte waarmee God gekomen was tot dat volk. Dat hij dat volk daar zou afzonderen, dat zou daar gaan wonen als kinderen van Abraham en Sarah. En in die eerste ouders van hen zouden zij gezegend worden. Gezegend, ja, ook met brood en water en met een land van overvloeiende van melk en honing, maar vooral de eeuwige, de geestelijke zegen van het heil, van vernieuwing. En daarom dat nieuwe land dat ze zouden krijgen zou een beeld zijn van het koninkrijk dat komen zou. Het echte nieuwe land dat wacht helemaal aan het eind van de wereld. Dat heeft hij beloofd en daar gaat het naartoe. Wie zullen daar mogen wonen in dat nieuwe land, in dat eeuwige koninkrijk van God? Degenen die in ieder geval, en dat moet dan nu de nadruk krijgen, het woord van de Heere ernstig nemen. Dat is het geloof. die weten dat zij er buiten staan, maar die dan vragen, omdat God dat belooft, om binnen te mogen gaan. Dat is het geloof. Niet afwachten, misschien komen we er wel in of niet. Nee, vragen of je binnen mag komen. Dat is zo eenvoudig als het maar zijn kan. Vragen of je binnen mag komen. En daarom is de prediking zo ontzettend belangrijk. En de prediking die dan laat zien dat de Heere wel menend is. Maar dat hij komt met heilsbeloften omdat wij dat juist nodig hebben. Natuurlijk hebben we elke dag een stukje fruit en een boterham en een glas melk nodig. Maar we hebben bovenal het heil van onze zielen nodig. En dat beloofde God al aan Adam, ja, Adam en Eva, na de val. Dat beloofde hij dus ook aan Abraham en zijn nageslacht. Daar gaat het om. En dat wordt ook heel duidelijk als we zien dat degene die dan eindelijk toch binnen mochten gaan in het beloofde land, naar Gods belofte, want hij doet altijd wat hij zegt, toch ook weer een land hebben gevonden. Ja, hier van deze bedeling, van beneden. Een land ook wel vloeiende van melk en honing, maar toch ook waar de dood nog heerste. Waar de zonde nog heerste. En daarom de dood. Waar vijanden binnen konden komen. Dat kan allemaal in dat eeuwig koninkrijk van God straks. Kan dat niet meer? Nee. Maar het is hier wel een beeld van. En daarom ook vanavond iets over de rust. Die er overblijft. Uiteindelijk. Voor het volk van God. En dat is dan het volk dat de Heer op zijn woord leert geloven. En dat leert vragen, mag ik ook binnenkomen? Heere, doe mij open. Wees mij genadig. Dat, hè. Dat de Heere dus daarheen gaat, naar dat land. En dat hij dan die rust ook hier al geeft. Ja, en dat is dan net als in het beloofde land, Kanaan. Dat wordt door veel dingen weer overschaduwd. Het is altijd ten dele. Hier wordt die rust wel ervaren. Maar ook de zonde die ons zo lichtelijk omringt. Dat is ook Hebreeën. Ook de vijand die nog aanvallen uitoefent op Gods kinderen. Enzovoort. Maar er blijft een rust over voor het volk van God. Hij zal zijn belofte zeker en gewis vervullen. Dwars door alles heen. En die rust, hier dan ten dele, wel een echte rust. Wat is dat dan voor een rust? Die komt door het geloof in de belovende God. Dat is het thema van de Hebreeënbrief. En daar komt dan de apostel in hoofdstuk 11 met allerlei voorbeelden uit het Oude Testament op terug. Ze hebben vastgehouden als ziende de onzienlijke. Aan dat woord vastgehouden. Was dat gemakkelijk? Onmogelijk eigenlijk in eigen kracht. Ja, de geschiedenis van Abraham en Sara maakt het wel duidelijk. Maar toch ja. En wat je dan ook ziet, want je moet niet zeggen, nu ja, dan komen we dus op het geloof aan. Hoe kom je nou aan dat geloof en zo, want dat heb ik niet. Ja, van onszelf niet, nee. Maar de Heere die kwam steeds weer terug naar Abraham en naar al die andere helden. Zo doet de Heer het ook met dat volk op weg naar het beloofde land. Hij komt steeds met dat woord, met het evangelie, als de belovende God, als een God bij wie onmogelijke dingen aan onze kant dan toch mogelijk zijn. En dan komt het toch weer op het geloof aan. Ja, je wordt gered in de weg van het gebed uit genade om het eeuwig welbehagen. Daar komen we dan allemaal wel achter en dat zal ook eeuwig bezongen worden. Maar ook in de weg van het geloof. En door het geloof wordt dan hier in beginsel de rust geschonken. De echte rust, ja. En dan inderdaad, ten dele is ook zo. Maar toch, de echte rust. En met name op de Sabbatdag. Ik heb al een paar lijnen getrokken van het hoofdstuk dat nu voor ons ligt. Als de apostel zijn lezers herinnert aan het feit dat heel veel van het volk Israël niet naar binnen konden, mochten, begint hij dus als een toepassing in hoofdstuk 4 met deze woorden: laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Het lijkt, het is wel een moeilijke tekst, laat ik het maar gelijk zo zeggen. Niet op het eerste gezicht duidelijk wat hier staat, hè? Ja, wat staat hier eigenlijk? Het gaat hier over het feit dat God iets nagelaten heeft. Ja, wat heeft God nagelaten? Nog gelaten. Nu in deze tijd, in het heden. Wat heeft hij nog gelaten? Het woord. Het belofte woord. Dat er een hemels koninkrijk is. Een ingaan in dat koninkrijk. Dat heeft hij ons nog nagelaten. Ja? Dus dat is het woordje achtergebleven. He? God heeft wat achtergelaten. Er is nog iets gebleven. Na al die gebeurtenissen bijvoorbeeld in de woestijn. Eén voorbeeld. Maar na alles wat er daarna gebeurd is, is toch nog dit gebleven. Nagebleven. De mogelijkheid om in te gaan. Het woord dat ons erop wijst dat er een koninkrijk is waar de rust wordt gesmaakt, het rusten in God en met God. Maar het begint wel met een waarschuwing. Laat ons dan vrezen dat wij dingen laten liggen, zodat wij achterblijven. Achterblijven. Dan moet u denken aan de vrouw van Lot, hè? Mevrouw Lot, die bleef ook achter. Lot, die was ook aan het toeven, aarzelen. En de engel zei: ga nu. En toen ging hij met zijn dochters, hè? En zijn vrouw ook, die vloog ook naar buiten. Maar toch, nee, toch op een gegeven moment, ze blijft achter. Ze kijkt achterom, want achter gaat er mooie huizen, naar mooie spulletjes en de dingen waar ze zo van hield. Het gaat zomaar in vlammen op. En ze zitten met haar hart nog aan vast. Die is dus niet de rust ingegaan, om het zomaar eens te zeggen, het behoud. Nee, ze is omgekomen met Sodom en Gomorra. Dus achtergebleven. Terwijl de engel zei: vlucht, vlucht. Ze had met Lot uit die vuurzee kunnen ontsnappen. Nee, ze bleef achter. Laat ons daarom vrezen. Gedenk aan de vrouw van Lot, zegt de Heer Jezus dan ook. Dus niet achterblijven, want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Heeft God het evangelie verkondigd aan de mensen in Israël, aan de mensen in de woestijn? Ja, dat heeft hij gedaan door allerlei woorden. Denk bijvoorbeeld ook aan de instellingen van de tabernakel, de eredienst. Dat was één grote evangelieverkondiging. Dat er verzoening was. Vrede te verkrijgen bij God door het bloed. Ja, niet van jezelf. Nee, van een ander. Het zag allemaal heen naar de verlossing die eenmaal werkelijk komen zou in Christus Jezus. Maar het is daar al verkondigd. Vergeving van zonden. Nu, wat wil een zondig mens nog meer dan dat? Dat is toch heerlijk als je schuld weggaat. En die mogelijkheid is er. Was er toen ook. En God predikte dat. En liet dat echt met allerlei beelden zien. Daar houdt een mens van beelden. Duidelijke beelden. Ze hebben het ook echt goed gehoord. En goed gezien. Het evangelie. Ja. Ze had ook de belofte van het beloofde land. Hè? Ze waren al verlost uit het slavenhuis van Egypte. En nu op weg naar een nieuw bestaan. En dus zo is aan hen het evangelie verkondigd en dat wordt dan ook aan ons zo verkondigd. Ja, ja, we zitten niet meer in een tempel of een tabernakel. Nee, we hebben het, dat woord, hè, de Bijbel die er dan zondags opengeslagen ligt, waaruit gepreekt wordt. En dat is het evangelie, de goede tijding van heil voor verloren zondaren. Dat is het, hè. Altijd tegen die achtergrond. Wij hebben het heil nodig, want we liggen verloren en anders gaan we verloren als we dat heil niet kennen. En in het evangelie wordt het ons voorgehouden. Niet als iets wat je nooit krijgen kunt, maar aangeboden in de prediking. Voorgesteld als iets dat te verkrijgen is. God is niet als de duivel, die laat ook allerlei dingen zien. En dan, pak dan, zegt de duivel. Ja, nou ja, wat geluk krijg je nooit. Dan pak je alles aan wat hij zegt, wat hij geeft. Hij bedriegt je. Met alles wat hij in je handen stopt. Maar de Heer niet, die schenkt. Die geeft, dat is het evangelie. Maar waarom zijn ze niet in mogen gaan? Het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was. En degenen die het gehoord hebben. Dat stelt dus natuurlijk gelijk voor de vraag, hoe zitten wij onder het woord? Beseffen wij dat het het woord van God is? En beseffen wij dat God het tegen ons heeft? Ja, er zei wel eens iemand tegen mij, hoor. Dominee, wat het zondag zeker tegen mij? Ja, ik had het wel door. Ja, ik heb het altijd tegen. Dat is toch zo? God heeft het, dominee, ja, God heeft het tegen ons. Gods woord komt tot ons. Dat is het wonder, dat je dat ook beseft. En wat zegt God dan? Die alles van ons weet. God, die eigenlijk met ons geen doen kan hebben vanwege onze zonde en schuld. Wat zegt God tegen ons? Die tabernakel, hè? De tempel, het woord. Wat zegt God? Laat u met God verzoenen. Laat u. Ja, maar dat kun je toch niet zelf? Je kunt toch niet zelf door allerlei dingen in het reine maken met God? Hoe zou u dat kunnen doen, moeten doen? Nee, laat u met God verzoenen. Dat is, kom als een ellendig mens in jezelf, als een arm mens die niks heeft aan schuld, die God nog niks kan aanbieden dan alleen maar zonde. Kom zo tot hem, dat is het geloof. Dat is het geloof. Dus weten wie je bent, dat je niets hebt en niet voor de Heer kunt bestaan en toch komen. En dat gaat ook wel tegen vlees en bloed, want we knappen ons eerst liever een beetje op, hè. En we gaan eerst eens een beetje dit doen en dat doen. En we proberen toch serieus te leven en dat niet te doen en dat wel te doen. Om zo voor God aangenaam te zijn. Maar we worden niet met God verzoend op die manier. Je krijgt misschien een goed gevoel over jezelf. Ja, je bent niet zoals de wereld. Of als die mensen uit de kerk waarbij alles maar door kan. Hè? Je krijgt een soort goed gevoel over jezelf. Nee, dat is de prediking niet. Een goed gevoel over jezelf is misplaatst. We moeten een goed gevoel, als ik dat nog een keer mag zeggen, die uitdrukking, krijgen over wie God is en wat Hij wil schenken. We zijn zo nameloos arm, we hebben helemaal niks. Maar God komt met het evangelie, de blijde boodschap, verzoening. Ja, wij weten het. De Israëlieten hebben het gezien. Met een lam geslacht, een bok enzovoort. Wij hebben het gezien. Golgotha. Daar sterft het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. En Paulus zegt, ik heb hem in de prediking voor uw ogen geschilderd, als het ware. Zodat u dat kruis zag, hè. Ja, dat heb ik geprobeerd te doen. En dat werkt het geloof. En wij die geloofd hebben, dan zegt vers 3, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Want dan staat er in het volgende gedeelte van vers 3, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Nou, dan heeft hij het over die ongelovigen, dan heeft hij gezworen, daarom zei ik ook, ze mochten er niet in, indien zij, hij zwoer bij zichzelf, was een plechtige eedzwering, dat ze niet in zijn rust zouden ingaan. Maar zij dus niet. Ja, dat is de zin. Zij mochten er niet in. De ongelovigen. Degenen van wie God alleen maar verdriet had. Maar het houdt een belofte in. Degenen die dus voor de Here buigen. Die voor dat woord vallen. Ja, die mogen dus wel binnengaan. Ja, wij die geloofd hebben gaan in de rust. Goed verstaan dus, hè? Wat wordt dus verstaan onder het geloof? Dat je het echt allemaal zeker moet weten dat er dit gebeurd is en dat gebeurd is. Dat je hele verhalen kunt houden waarmee je bij anderen indruk kunt maken. Toen gebeurde er dit en toen gebeurde er dat. Ja, en je leert wel wat van de Heer hoor, op de school van de Heilige Geest, echt waar. Maar niet ermee te pronken. Niet om er wat mee te worden. Nee. Wat is het geloof? Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Ja, dat is het geloof. Dat is een groot geloof. Die vrouw, die de dochter was van de duivel bezet, ze riep de Heer achterna. En de discipelen zeiden, stuur er toch weg dat mens, het roept ons maar na op de straat. Toen zei de Heer Jezus, hoorbaar ook voor de oren van die vrouw, hè? Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Had in principe gelijk. Die vrouw hoorde dat ook, zoals een heiden, ja. Maar ze bleef toch achter hem aanlopen. Ze viel op een gegeven moment voor hem neer. Heere, help mij. Ja, je denkt wel eens een gelovig gebed, dat is een pracht. Gebed, nou dat zijn maar die korte kreten, dat is een gelovig gebed. Heere, help mij. En toen zei de Heer nog een keer, het is niet betamelijk om het brood dat op de tafel staat, om dat niet aan de kinderen te geven, maar op de grond te schuiven, dat is voor de hond, dat doen we toch niet? Nee, nee, zei die vrouw, nee, dat doe je niet. Maar de hondjes die letten wel op die kruimels, hè, die er vallen van de tafel. Want kinderen die kruimelen, nou de hondjes die loeren erop en die eten dat gewoon op. Dat is dus een groot geloof, hè. Dat is een groot geloof. En dat ze dus erkende een hondenkut te zijn. Ja? Nou, wij vinden het lief, hè? We hebben lieve hondjes en zo. Leuke honden kun je hebben. Maar dat toen was een hond, nou, een vies beest. Een verwerpelijk dier, die joeg je van je erf af, hè? Een hond. Ja, straathond. Maar zo, hè? Dat is een groot geloof. Weten wie je bent. Steeds meer leren wie je bent. En toch, Heer, ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Er is niks, geen brutaliteit bij. Dat is de vrijmoedigheid van het geloof. Anders kom je om. Je komt om. Want weet je, dat ga je onder de prediking ook leren. Buiten blijven. Dat zou toch wel heel erg zijn. Voor iedereen. Voor de wereldling. Hè? Maar voor een kerkmens. Maar je gaat het ook erg vinden omdat je dan zonder God zou moeten voortleven. Ja, zonder God. En dat kun je niet meer. Nee, je durft zo weinig van jezelf te zeggen. Misschien, maar dat durf je niet meer. Dat wil je niet meer. Eeuwig zonder God. Vreselijk. Nooit meer kunnen bidden. Nooit meer kunnen zingen. Nooit meer kunnen roepen tot de Allerhoogste. Ja, dat hè. Dat. Maar goed, dat is het geloof dus. Ja. En door dat geloof krijg je dus rust. En dat is het thema hier in dit gedeelte. De rust van het geloof. Rust van binnen. Geestelijke rust. En als het gaat over de rust, dan valt het u natuurlijk ook wel op dat het gaat over Gods rust. Hij heeft het over mijn rust. En dan gaan we allereerst terug naar de laatste dag. Of de zevende dag, laat ik het zeggen, van de scheppingsweek. Hè? De laatste dag van de scheppingsweek. 6 dagen heeft God gewerkt. En de 7e dag rustte hij. Maar het rusten, dat is niet van moeheid. Ik wil even niks doen. Ik wil nergens aan denken. Ik ga liggen en zo. Nee, dat is, hoe stellen wij het ons voor? Je bent erg druk geweest. Een drukke dag. Je wil nou alleen maar zitten. Poosje en je ogen vallen dan dicht. Dat is rust. Nee, de rust die hier bedoeld wordt is een activiteit. Ja? Een geloofsactiviteit. Dat heeft God ook gedaan. Op de 7e dag heeft hij alles overzien wat hij gemaakt had. Al zijn werken staat er. En daar verheugde hij zich in met een grote vreugde. En dat is de betekenis van het woord rust. God verheugde zich in de werken zijner handen. Kijk al die dieren. En dat gespartel in het water, die vissen. En wat fladdert daar door de lucht, allerlei vogels. God had het alles gemaakt en hij verheugde zich erin. En hij zei, zie, het is zeer goed. En dan die grotere dieren, de bomen die daar groeiden. God verheugde zich erin. Hij rustte in het werk van zijn handen. Het was alles volmaakt. En kijk, daar. 2 mensen, een man en een vrouw. God zag ze en hij vermaakte zich in die 2 mensenkinderen. Dat gaf hem, nou ja, rust. Dat was de rust. Rust van het vermaak. Hij was dus actief. Kijk, daar. Zie daar. Alles wat ik gemaakt heb. Het is ook zeer goed. Zijn rust. Wel nu. Nu wil de Heere zondaren in zijn rust doen delen. Wat is dus de rust? Wat is de beloning voor het geloof? Ja, het geloof, dat levert ook loon op. Genadeloon, ja, u hebt gelijk. Maar het levert loon op. Dat je de rust gaat ondervinden. Je gaat door het geloof ergens oprusten, ergens inrusten en je daarin vermaken. God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. Hij wist dat allemaal zou doen. En daarom vermaakte hij zich erin. Want hij wist ook wat er zou gebeuren. Ja, dat wist hij ook. En hoe alles zou aangetast worden door de zonde. Maar dat zou niet het laatste zijn. Daaroverheen keek hij naar de rust die er overblijft voor het volk van God. Een ongestoorde rust. Een eeuwige rust. Waarin hij zich weer zou kunnen vermaken. Over het werk van zijn handen. Kijk, de wereld. Hoe mooi. Alleen maar gerechtigheid woont er. En ook geen zonde, geen armoe, geen pijn. Maar alles bloeit door de vrede. Zie, het is zeer goed, zal God dan zeggen. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid wonen zal. Wel nu, die rust ontvang je ook, ja tuurlijk, ik zei het al, hier ten dele, straks volkomen, als je ziet op de werken van Gods handen. En ja, dan moet u niet weer allereerst denken aan, zoals het beloofde land ook vol was met heerlijke vruchten, melk en honing, kwamen het grote druiventrossen terug, ja. Nee, dan moet u bij dat land denken aan de belofte van heil, van vergeving, van vrede met God, van
Eeuwig leven, daar was het beloofde land een beeld van. Dat zat op de achtergrond, dat was de hoofdzaak van al die beloften van God. God is de God des heils.
Dat mag je dan ervaren door het geloof. En wat geeft het geloof dan? Rust. Dingen die ik gedaan heb. Mijn ervaringen. Geeft dat rust? Oh, nee. Mijn geloof, laten we het daar maar niet over hebben. Mijn liefde. Nou ja, mijn liefde. Wat stelt het eigenlijk voor? Ja, toch? Nee, laten we het daar maar niet over hebben. Waar vindt het geloof nou rust in? In de werken van Gods handen. In wat Hij werkt. Hier op aarde, door woord en geest, in het mensenhart. Dan wat Hij gedaan heeft op aarde, in het zenden van zijn Zoon. In het offer van zijn Zoon. Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Dat zijn de werken van God. Hij heeft een weg gebaand. Hij heeft bergen plat gemaakt van onmogelijkheden. Hij heeft een weg gebaand naar het eeuwig zalige heil. Door het werk van Christus. Die gebogen heeft onder Gods heilig recht. Omdat naar recht de wereld veroordeeld moest worden. Maar daarvoor was hij niet gekomen. Zoals hij zelf ook zei. Maar om geoordeeld te worden in de plaats van een schuldig zondagsvolk. Dat zijn de werken van Gods handen. Het heil verworven door Christus. Verzoening. Maar ook die gerechtigheid die hij verworven heeft. Die gehoorzaamheid die hij tentoongespreid heeft. Die heiligheid. Ja, daar verheugt God zich in. Ja, God heeft zich ook in zijn Zoon verheugd. Hij zei het een paar keer. Dit is mijn Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En wat is nu wat het geloof rust geeft? Dat ik zie met mijn zondaars ogen en in mijn zondaars omstandigheden op het werk van God in Christus. Dat ik op Christus ga zien, op zijn liefde. Voor verloren zondaren. Zijn gewilligheid om de straf te dragen. Zo zwaar. En weg te dragen. Om zijn dierbaar leven af te leggen. Opdat ik leven zou, eeuwig en altoos. Wat heeft God gedaan? En dan laat het in de prediking steeds weer zien wat Hij gedaan heeft. En wat is dan de rust die je krijgt als je er met ogen van geloof op mag zien? Maar, nog eens, dat zei ik al, maar dat zeg ik nog een keer. Je kan alleen maar op Christus zien met de ogen van een zondig mens. Als zondaar, dan zie je hoe schoon Hij is. Hoe heerlijk, hoe groot, hoe rijk. Dat doet hem schitteren in al zijn heerlijkheid. Het geloof ziet op hem en vindt rust, vermaak ook in zijn werk wat hij gedaan heeft. De wet vervuld, van A tot Z, de straf gedragen, helemaal. God de Vader tegemoet gekomen, dat kan ik niet. Hij deed het in mijn plaats. En daar kan ik me dan zo in vermaken. En ja, nog eens, dat blijft dan hier altijd weer ten dele. Want het geloof is iets wat aangevochten wordt. Het geloof kent bestrijding. En de vijand slaapt niet. Nee. En ikzelf, ik zit nog vaak zo vol ongeloof. Of heb u daarin last van? Ja, die mensen die terugkwamen uit het beloofde land, hè, die het land hadden verspied, die hadden wel gelijk hoor, toen ze het hadden over hoge muren. En reuzen, kerels van 3-4 meter, nou daar deinst je toch voor terug? Ze hadden wel gelijk hoor, ze hadden het met hun eigen ogen gezien. En daar kun je toch niet in vermaken? Nee, daar kun je helemaal niet in vermaken. Dat geeft onrust in plaats van rust. Maar wat doet nu het geloof? Het geloof ontkent die dingen niet. Maar het geloof ziet op wat God beloofd heeft, gedaan heeft, doen zal. Dat ziet het geloof. Het geloof ontkent dus die reuzen niet, maar ziet er ook overheen. Ik zag het voor mezelf nog weer eens heel duidelijk. We hebben toen in Canada gewoond en dan bezoek je natuurlijk ook de Niagara watervallen, die zijn er dichtbij. Nou, we hebben daarbij gestaan en dan zeg je, oh wat een grote en een machtige waterstromen, hè. Ja, daar ben je zo heel klein van als je erbij bent, ook dat geweld, dat geluid. Maar ik moest een keer preken in Clifton, toen we terugkwamen, vlogen we eroverheen. Hè? En toen zei die piloot, kijk, beneden zie je precies de watervallen, hè? Van de Niagara watervallen. En dat waren hele kleine dingetjes. Ja, ik zag het wel, maar zo klein. Ja. En dat is met geloof dan ook zo, ja. Met het geloofsoog, dan worden al die reuzen zo klein. Want God, hè, wordt zo groot. Als ik naast een reus ga staan, dan weet ik ook niet waar ik het zoeken moet. Maar als ik zo'n reus naast God zie staan. Ja? Als ik zo'n reus naast God zie staan, dan zeg ik, o God, hoe groot zijt gij? Ja? Dan verdwijnt alles in het niet eigenlijk. Ook mijn eigen onmogelijkheden. En dan worden we ook gemaand, hè? Verplicht eigenlijk. Om te geloven. Die tot God komt, moet geloven. En dan kun je misschien zeggen, ja, maar dat kan een mens voor zichzelf niet. Maar God is het toch wel waard, vind je niet? Vind je dat nou ook niet? God is het zo waard. En dat je hem gelooft. Dat je zegt, ach Heer, waar ben ik toch vaak aan het tobben met dit en met dat. Met mijn gewone dagelijkse dingen. Dan leef ik zo alsof er geen God in de hemel is. Dan zit ik toch te tobben vaak met mijn onmogelijkheden en mijn zonden. Ben ik weer gevallen in schuld. Ik word nooit beter. Ik word nooit een bekeerd mens. Ja. Ja. Maar als je dan weer op God ziet. En op wie hij is en op zijn trouw. Ja, want dat is nu zo mooi. Hè? U zegt dat volk Israël in de woestijn. Een vreselijk volk. Je schaamt je er gewoon voor. Wat ze allemaal durven te zeggen en te doen. En toch was dat het volk der belofte. Ja, toch had God tegen dat volk het heil beloofd. Begrijpt u? Dat begrijpen we niet. Onbegrijpelijk. Ondoorgrondelijk is de Heer. Ja, God is en al zijn werken van eeuwigheid bekend. God weet van al zijn werken. Hij vermaakt zich daarin. En degene die dan daaraan voorbij gaan, hij zegt het nog een keer, vers 5, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Je voelt hier aan deze woorden wel heel duidelijk dat je niet verloren gaat omdat je bijvoorbeeld een hoer bent geweest. Stiekem of in het openbaar. En dat je ook niet verloren gaat omdat je een dief bent, bijvoorbeeld. Of, zo aan de wereld kunt hangen. Maar dat je verloren gaat om het ongeloof. Dat is de grootste zonde. Hè? Dat is de grootste zonde. Ja. Tot het volk dat boven is, wie zijn ze eigenlijk? Zegt de profeet. Wie wonen daar in dat land? En dan zegt de profeet, geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Heeft enig gebrek, want ze hebben vergeving van ongerechtigheid ontvangen. Dat is het volk van God.
Het moet moet het hebben van vergeving. Kun je nagaan hoe ze zijn. Van nature. Ze moeten het hebben van vergeving. En dat is er ook. Altijd bij hem geweest.
Ja, terwijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan en degene die het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. En dat is ook weer een karaktertrek van het ongeloof. Er zit ook onwil achter, hè? Ja, onwil achter. Een mens heeft gekozen en juist voor het verkeerde. Ja. Kun je niet zeggen, nou ja, het ongeloof kon er niks aan doen. Een mens kan nou helemaal niet geloven. Ik word hier ongehoorzaamheid genoemd. Dan moet je aan denken dan als je bijvoorbeeld de val, de geschiedenis van de val leest. En dan wordt in de catechismus zo duidelijk verklaard. Hè, waar, daar komt de zonde vandaan uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste ouders in het paradijs. En als je dat gaat zien, dan wordt ongeloof ook schuld. En dan zeg je, Heere, net als die vader, ik geloof, mag je dan wel eens zeggen, toch? Maar kom een ongelovigheid te hulp, alstublieft. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien je zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. En dat betekent dit, dat hij ons van die tijd toen, de tijd in de woestijn en toen ze aan de grenzen stonden van het beloofde land enzovoort, die geschiedenis van die tijd verplaatst hij ons in de tijd nu, heden, en daar zitten wij dus middenin, in het heden. Dat noemen we het heden ter genade. Wat is het heden? Een kostelijke zaak. Heden, zo gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Heden, vanavond, wat is het, 21 april 2021. Heden hoort u zijn stem. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Ja, zegt u, het is zo groot, nou, dat is het zeker. Groot als je het geloven mag, een ogenblik, of dat groot is, daar raak je nooit over uitgewonderd. Maar dat is het wat de Heere dan vandaag tegen ons zegt. Heden mag u het ook horen. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het blijft dan een rust over voor het volk Gods. En dan is het zo mooi, hè? Dat er dan een ander woord wordt gebruikt voor het woordje rust. Een paar keer werd er al gesproken over rust. En nu in vers 9 gaat het over sabbatsrust. Ja. Sabbatsrust. De rust van de sabbat na de werkweek. Er blijft een rust over. Na een week, een tijd, een leven van werken, zwoegen, zweten, strijden, tobben, klagen, worstelen. Ja? Daar blijft een rust over. Voor het volk van God. Want ze mogen dwars door alles heen zien. Op die God die het beloofd heeft. En die getrouw is. En die nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Die doet wat hij belooft. Ook al word je als Sarah steeds ouder en ouder en ouder. En kan het echt helemaal niet meer. En dat de Heer het toch schijnt. Door zijn uit zijn genade, hè, door het geloof. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, tenslotte opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Ja, maar dan staat er dus, want die ingegaan is in zijn rust, vers 10, dan gaat het over Gods rust, hè. Ja, het staat hier in mijn Bijbel met een kleine zet, zijn rust, maar het moet een grote zet zijn, want die ingegaan is in Gods rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust. Dat is het laatste wat ik dan zeg. Dan is het ook tijd ook. Maar rusten van je werken. Welke werken? Nou ja. Er zijn ook
geloofswerken, ja, inderdaad. En dat wordt beloond met rust bij God, ja, en hun werken volgen met hen, ja. Dat, dan moet je aan dat geloof denken, dat uitgaan naar de Here, ja.
Maar ik zou toch ook tenslotte op iets anders willen wijzen. Dat de eeuwige rust ook is een rusten naar de zonde en naar de wereld en naar de aanvallen van de vorste duisternis. Want u hebt dat misschien ook wel eens, dat je zegt, wat kun je daar oneindig moe van worden, hè? Ja. Van jezelf, of heb je dat niet? Van jezelf. Kun je soms zo vreselijk moe van worden. Je verandert nooit. Onverbeterlijk. En die zonde die altijd maar zo makkelijk gedaan wordt, die ons lichtelijk omringt. Satan die ons aanvecht en bestrijdt. Wat kun je er moe van worden. Ja. Ja, de wereld wordt niet moe van de zonde hoor. Maar Gods kind wel. Dood moe. En wat is het dan heerlijk als je daarvan rusten mag. Dat zal Gods werk zijn. Daar gaat Hij naartoe. Dat is het land, vloeiende van melk en honing, waar je alleen maar genieten kan van God, die dat allemaal gewerkt heeft. Mij van de zonde, van de schuld der zonde, van de macht der zonde, van de gevolgen der zonde, wilde bevrijden. Dank u voor uw aandacht. Fijn dat u altijd kwam en dat we samen zo deze dingen mochten overdenken. En ik hoop samen met u dat we toch in deze dingen echt door Gods genade mogen delen. Hierna zal het eeuwig blijdschap wezen en mag je ziel ter reijen gaan. Geen slaande Satans engel wezen of het branden van een boetetraan. Want met de bron van alle zonden, mijn hart, verdwijnt de bron van alle pijn. Indien de zalige schreien konden, het moest van grote vreugde zijn. Daar zal de zonde nimmer wonen, maar eeuwig Gods gerechtigheid. En Sara's dochters, Abraham's zonen, zijn eeuwig in de Heere verblijd, om dan te rusten van de zonde. En eeuwig u bedoelen, Heer, met reine harten, reine monden, verenigd tot uw lof en eer. Amen. We zullen straks nog een versje zingen, maar ik stel voor dat we eerst nu eindigen met dankgebed. Heere, wat is uw woord ontzaglijk rijk en altijd weer nieuw, zeker ook als het gaat om de wezenlijke dingen, om dat ene nodige, om het heil dat u uitgedacht hebt in de nooit begonnen eeuwigheid. Alles overzien hebt u, al uw werken waren u van eeuwigheid al bekend, ook de werken van de boze, ook de werken van de mens, maar ondanks dat hebt u het heil bedoeld, verworven door Christus, beloofd in het woord. En u doet het ook, want u bent de waarmaker van uw woord. Heer, laat ons die rust mogen genieten, al blijft het hier ten dele. En wat is het heerlijk als dat zondags mag zijn, onder uw woord, de sabbatsrust. En we een voorspraak hebben van hoe het zal zijn. En dan is het echt ons verheugen in uw werken, uw naam en in alles wat u gedaan hebt. Zegen ons verder deze avond, deze week, Heer. Bewaar over de weg, wees met deze gemeente in zijn geheel, de kerkenraad en allen die een taak hebben binnen de gemeente, wil u nog bedenken in alle opzichten die u volmaakt bekend zijn. Zegen ons ook in deze coronatijd die maar voortduurt, met alles wat ons daarin bezighoudt. wil ons uitkomst geven, uw grote naam ter eer. Heb dank voor de avonden die we met elkaar mochten hebben. Zegen ons ook in het verdere. Verzoen het onze, Heere. En laten we dat laatste versje dan ook mogen zingen nog, met verwondering in ons hart, tot eer van uw naam en tot troost van onze ziel. Om Jezus wil. Amen. En het laatste versje is dan 36. Het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods berg. En dan gaat het ook over die rust die in Gods huis wordt geschonken. Psalm 36, vers 2.
Thank you.